Zo'n hele goede morgen. Allemaal wakker? Oh, mooi. Maar ik weet niet hoe het met u was, maar ik heb zo weer genoten van deze liederen. Gewoon de reminder, de herinnering dat het werk werkelijk volbracht is. En dat we dat met elkaar gezongen hebben, al mochten we dat best wel wat overtuigender zingen. Het is volbracht. En eigenlijk hadden we dan moeten zingen halleluja, amen erachteraan. Want het is volbracht. Maar ook het besef, de kracht van het bloed van de Heere Jezus Christus. Dat dat echt voldoende is, genoeg is. En dat de Vader dan ook, als je dat hebt herkend, ons de Heilige Geest heeft gegeven. Die is in ons komen wonen. We zijn er zelfs mee verzegeld. Om dat geloofsleven ook vast te houden. En daar zit juist eigenlijk het probleem dat heel veel christenen beginnen met de genade, maar ze eindigen er niet mee. Het lijkt wel of wij steeds weer in die val trappen dat we iets aan die genade gaan toevoegen. Dat er toch een voorwaarde in zit om een christen te zijn. En van de week deelde iemand een getuigenis van een vriend van hem. Die groeide op in een gezin. Hij werd nou behoorlijk mishandeld door zijn vader. Zijn vader misbruikte zijn zusje. En die jongen die kwam in aanraking met het evangelie. En toen kwam uiteindelijk dat de geest van God aan het werk was in die jonge man. En hij kwam met de vraag wat hem werkelijk dwars zit. Als ik christen wil worden, moet ik dan mijn vader vergeven? Als ik christen wil worden, moet ik dan mijn vader vergeven? En het antwoord dat die persoon gaf was ja. En deze jonge man is tot vandaag de dag nog steeds geen christen geworden. Want de voorwaarde die was, je moet eerst iemand leren vergeven voordat je mag ontdekken dat de Heere Jezus voor jou is gestorven en dat je, als je hem aanneemt, vergeving hebt ontvangen. Je hoeft niet eerst iets te doen om de Heere Jezus te aanvaarden. We hebben daarvan gezongen. Het bijzondere van het evangelie is dat de Heere Jezus alles, maar dan ook alles, volbracht heeft, zodat wij met al onze tekortkomingen, met al onze schuld, bij hem mogen komen. En dat is de nieuwe start. Het antwoord had onmondig moeten zijn. Natuurlijk hoef je je vader niet te vergeven. Maar weet je, als je de Heere Jezus aanneemt, dan gaat hij een bijzonder werk in je doen. En dan kom je misschien tot het punt dat je je vader zou kunnen vergeven. Dat is het evangelie. Dat is de rijkdom. Er is geen voorwaarde. En weet u, er is geen andere brief in de Bijbel dan de brief aan de Galaten, waar dat juist weer een hele issue is. De brief is een prachtige brief, maar aan de andere kant een hele verdrietige brief. Vooral als je Paulus hart erachter proeft, als hij bemerkt, hij is 2 keer in Galatië geweest. Op zijn eerste zendingsreis heeft hij het evangelie gebracht. De tweede zendingsreis is hij daar teruggekomen. Heeft hij waarschijnlijk opnieuw onderwijs moeten geven, wat niet de uitwerking had waardoor hij deze brief moest schrijven. En ik wil met u een gedeelte lezen uit hoofdstuk 3, Galaten hoofdstuk 3. Dus pak uw Bijbel. En als je geen Bijbel bij u hebt, kijk bij je buren. Want een geopend woord verspreidt licht, dus dan heb je er ook nog een beetje wat van. Galaten hoofdstuk 3. En daar schrijft Paulus het volgende. Het is heerlijk als je zo'n brief krijgt. Doet hij het eigenlijk wel? Of praat ik zo hard? Hij doet het, hè? Oké. Maar dit is zo mooi. En dit toont ook Paulus zijn hart voor een zuiver evangelie. En Paulus is niet bang om mensen te verliezen. Hij is bang dat de zuiverheid van het evangelie verloren gaat. Want moet eens kijken wat hij zegt. O dwaze Galaten. Nou, dat is heerlijk om je aandacht te krijgen. Als ik vanmorgen zou beginnen, o dwaze gemeenteleden van Barea gemeente. Nou ja, dan, ik weet niet wat er gaat gebeuren. Ik heb voordeel dat ik groot ben, maar het werkt niet veel uit. Maar Paulus, die begint hiermee. Hij zegt, o dwaze gelaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen? U voor wie Christus, Jezus Christus, eerder voor de ogen is geschilderd, alsof hij onder u gekruisigd was. Dit alleen wil ik van u vernemen. Hebt u de geest ontvangen uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? Bent u zo dwaas? U die met de geest begonnen bent, gaat nu eindigen met het vlees? Hebt u tevergeefs zoveel geleden? Als het toch eens tevergeefs was. Hij dan die u de geest verleent en krachten onder u werkt. Doet hij dat uit werking van de wet of uit de prediking van het geloof? En zoals Abraham God geloofde en het hem tot gerechtigheid werd gerekend, begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En hier komt er iets heel moois. En de schrift. En de schrift die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het evangelie, en in u zullen al de volken gezegend worden. Daarom worden zij die uit het geloof zijn gezegend samen met de gelovige Abraham. Want alle die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven, vervloekt is een ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen. En dat niemand door de wet, of dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God, is duidelijk. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Maar de wet is het niet, uit geloof, maar de mens die deze dingen doet, zal daardoor leven. Vers 13 en 14. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is ieder die aan een hout hangt, opdat, hier komt de reden waarom, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen en opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. Tot zover het schriftgedeelte. Nou, het moet Paulus wat gedaan hebben toen hij erachter kwam dat de gelaten teruggingen naar wettische regels. Teruggingen naar het toevoegen aan de genade van God. En we lezen dat al in het eerste hoofdstuk, vers 6, dan zegt hij, ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van hem die u in de genade van Christus geroepen heeft naar een ander evangelie, terwijl er geen ander is. Al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Schrijft Paulus nu aan de gemeente van Galatië of schrijft hij aan de gemeentes tot de dag van vandaag? Want het is wel duidelijk dat deze brief ook heel belangrijk is voor de dag van vandaag. Want wat worden er een verschillende evangelies verkondigd vandaag de dag in deze wereld? Evangelie die afwijken van het woord van God. Evangelieën die toevoegen aan het woord van God, maar niet de zuivere boodschap van Jezus Christus brengen. En lieve broeders en zusters, het is zo belangrijk dat u uw Bijbeltje leest, dat u uw Bijbeltje overdenkt, dat u uw Bijbeltje bestudeert om te weten wat is het zuivere evangelie. Want we hebben gezongen dat de duivel als een brullende leeuw is. Nou, Soms denk ik, was die maar alleen maar een brullende leeuw. Want die hoor je aankomen. Maar wat het erg is, dat hij als een engel des lichts werkt. Hij gebruikt zelfs het woord van God om bij jou, bij u, die vrede in Christus weg te nemen. Die wil werken zodat je onzeker wordt over je behoudenis. Dat je gaat twijfelen van, is zijn volbrachte werk werkelijk voldoende? Moet ik toch niet iets doen? Moet ik dan toch niet terug naar Joodse feestdagen, Joodse wetten? Moet ik dan niet bepaalde dingen wel of niet laten? En daar is de duivel echt een expert in, hoor. Ik weet niet hoe oud u bent, maar ik heb pas enkele jaren op deze aarde. Maar de duivel heeft 6000 jaar ervaring. En wij zijn een speelbal in zijn handen. Tenzij we ons vastklampen aan de waarheid. Want waar de waarheid recht staat, moet hij wijken. Dan moet hij weg. En daarom is het zo belangrijk om dat woord van God te kennen. En als Paulus de brief schrijft en die verwondering uitspreekt, dan gaat hij eerst terug op wie hij eigenlijk is. Hij maakt ze opnieuw duidelijk dat hij door God aangesteld is. Dat hij een apostel van Jezus Christus is. En dan begint hij over die huichelarij die plaatsvindt en de dwaling die plaatsvindt. En zo komt hij uit bij eigenlijk bij de Heere Jezus. En lees in hoofdstuk 2, vers 15 en 16, wat hij daar zegt. Dan zegt hij, wij die van nature Joden zijn en geen zondaars uit de heidenen, weten. Als u kijkt hoe vaak dat voorkomt in de schrift, dat wij weten, dat wij begrijpen. En wij leven in een tijd waar je moet het ervaren, je moet het voelen. En dat worden dan onze graadmeters voor onze christelijke wandel. Het voelt goed, dus het zal wel goed zijn. Ik bemerk niks, dus het zal wel geen waarheid zijn. Paulus heeft het hier over je verstand. En als u net als ik ben, als er niet veel zit, gebruik dan toch wat er zit. Ja, dus je hebt mensen, ja, ik ben niet academisch, ik ben niet theologisch opgevoed. Nee, maar gebruik dan wat u wel hebt. De Heere geeft het de eenvoudige. Als je maar eenvoudig gelooft, eenvoudig je Bijbel leest, dan ga je ontdekken wat het is. En dan zegt hij, wij die van nature Joden zijn en geen zondaars uit de heidenen, wij weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Jezus Christus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet. Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. En dat moeten we vasthouden. Dat moeten we vasthouden. Het is zo. En dan keert hij zich naar de gelaten, naar de gemeente daar. En dan begint hij met, o dwaze gelaten. Maar in dat hoofdstuk wat we hebben gelezen, doet Paulus iets heel bijzonders. Paulus was wel een academicus. Paulus die had een hoog niveau van denken. En wat hij hier doet, is eerst in de eerste 5 versen een persoonlijke observatie, persoonlijke argumenten legt hij neer. Maar dan komt hij terug naar de schrift. En dan komt hij met schriftuurlijke argumenten waarom hij gelijk heeft. En dat is voor ons vandaag de dag heel belangrijk om dat vast te houden. Hij begint allereerst met een bemoedigende woorden waarin hij zegt, o dwaze gelaten. En dan komen er 6 vragen. 6 observaties. 6 argumenten die Paulus heeft ontdekt. En de eerste vraag is deze. Wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen. U voor wie Jezus Christus eerder voor de ogen is geschilderd, alsof hij onder u gekruisigd was. Paulus schrijft hier terug op zijn verkondiging. En wat toont dit schriftgedeelte? Dat toont dat Paulus een artiest was in het verkondigen van het evangelie. Hij verkondigde geen theologische hoogstandjes. Hij werkte niet aan systematische theologie. Maar wat hij deed, hij schilderde Christus. Dat is heel wat anders dan een verhaaltje vertellen. Dat is heel wat anders dan feiten op een rijtje zetten. Paulus had de gave om Christus op zo'n manier te verkondigen. En wat staat erachter? Moet hij dat onthouden? Alsof. Alsof Christus onder u gekruisigd was. Nou, Paulus is meer dan 20, misschien wel 30 jaar verder na de kruisiging. De brief is geschreven 55 jaar na Christus. Dus dat is dan ongeveer 25 jaar na Christus' bediening. Maar hij wist Christus zo te prediken dat de mensen die luisterden als het ware Christus onder hen gekruisigd zag worden. Nou, als je dan zo'n boodschap hebt gekregen, dan vraagt Paulus zich af, hoe is het dan mogelijk dat iemand die indruk, die overtuiging bij jou heeft weggenomen? Gaat hij naar zijn tweede vraag, vers 2. Dan zegt hij, dit wil ik van u vernemen. Dus hij is eigenlijk een antwoord, hè? Dan zegt hij, hebt u de geest ontvangen uit werkende wet of uit de prediking van het geloof? Nou, als we kijken terug naar de handelingen, dan zien we steeds dat mensen de geest ontvangen op grond van het geloof. Niemand heeft hem ontvangen uit werking der wet. En hij brengt dat terug in herinnering. Dan vers 3. Dat is de derde vraag. Bent u zo dwaas? Hij begint met, o dwaze gelaten. En nu zegt hij, bent u dan echt zo dwaas? Ben je dan echt zo dwaas dat je die waarheid bent kwijtgeraakt? En weet u, als je die waarheid ook kwijtraakt, dan raak je ook je vreugde in Christus kwijt. Want je moet elke keer presteren om te beseffen wie je in hem bent. Maar als je die genade kent, dan kun je elke dag genieten van het christen zijn. Ik weet niet hoe het met u is. Ik heb 35 jaar geleden de Heer Jezus mogen aannemen. En tot de dag van vandaag ben ik zo dankbaar dat ik een christen ben. Eén amen. Nou, dat is mooi. Ik hoop dat dat een beetje gaat uitwerken. Maar zo is het. En niet omdat ik het goed doe, maar omdat Christus het voor mij volbracht heeft. Omdat ik me zeker geborgen weet in hem. Niet omdat ik het allemaal begrijp, maar omdat ik het geloof. En dat maakt me elke dag dankbaar, een christen te zijn. Maar bent u zo dwaas? Zijn wij dwaas geworden? En dan gaat hij een volgende vraag, ook in vers 3. Er staat, u die met de geest begonnen bent, gaat u nu eindigen met het vlees? Nou, geef daar maar een antwoord op. Hoe is het met ons vandaag? Leven wij vanuit de geest of leven we vanuit onze denominatie? Leven we vanuit ons theologisch denken? Leven we vanuit regeltjes en wetjes? Leven we vanuit de geest? En dan vers 4, dan komt de volgende vraag. De vijfde vraag. Dan zegt hij, hebt u te vergeefs zoveel geleden? De christenen van die tijd hebben geleden vanwege hun christen zijn. En dan zijn ze het maar gaan aanpassen waarschijnlijk om ook minder te hoeven lijden. En dan zegt Paulus, is dat dan allemaal voor niks geweest? Dat jullie bereid waren om te lijden voor het evangelie? En dan zegt hij, als het toch eens te vergeefs was. En daar klinkt een droefheid in zijn hart. Dat de gemeente zo ver is afgedwaald dat het waarschijnlijk zo is. En dan komt de laatste vraag in vers 5, de zesde. Hij dan, is de Heere God, die u de geest verleent en krachten onder u werkt, of je kunt ook zeggen in u werkt, doet hij dat uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? Zes vragen waarmee hij de gemeente uitdaagt van hoe is het nu met jou? En die vragen kunnen wij aan onszelf stellen deze morgen. Hoe is het met u? Hoe is het met jou? Hoe sta je in je christen zijn als je christen bent? En als je nog geen christen bent, dan is vandaag een dag van genade om de Heere Jezus aan te nemen. Om in hem te geloven dat hij voor jouw zonde is gestorven, hij is begraven, hij is opgestaan. Hij heeft leven, nieuw leven teweeg gebracht en door geloof wordt het jouw deel. Maar als het je deel is geworden, hoe zit het dan vandaag? Of worden we ook gerekend tot de dwazen die zich van dat zuivere evangelie laten aftrekken? En dan gaat Paulus iets bijzonders doen. Zes vragen waarmee hij ze uitdaagt. En dan komt hij met zes schriftuurlijke argumenten. En het bijzondere is dat Paulus aan de gemeente te Galatië, die bestaat uit Joden en Heidenen, want Jood en Heiden die de Heere Jezus aanvaarden, vormen samen de gemeente. Er is geen onderscheid. Jood en Heiden, Heiden is niet de zondaren, dat zijn alle niet-Joden. Dat is een Heiden. Wij gebruiken dat in Nederlands heel anders voor. Als iemand zondigt, dan noemen we dat een Heiden. Maar een heiden is een niet-Jood. En die twee vormen samen de gemeente van de Heere Jezus Christus. En dan is het zo bijzonder dat Paulus vanwege de heidenen niet teruggrijpt op de evangelie, maar dat hij op de gemeente die bestaat uit Joden en heiden teruggrijpt op het Oude Testament. Op het fundament van wat wij nu geloven in de Heere Jezus Christus. En dat, wat toont dat? Dat toont dat Paulus het belang aanreikt om niet alleen het Nieuwe Testament te kennen, maar evengoed het Oude Testament te kennen. Ik weet niet of je die opmerking wel eens gehoord hebt, maar dan kom je mensen tegen die zeggen, ja, maar ik ben een Nieuw Testamentisch christen. Nou, dan vraag ik me altijd af, wat is dat voor christen? Want het Nieuwe Testament, alle brieven, de evangeliën, handelingen, staan vol met het Oude Testament. Het aantal verwijzingen en de relaties tussen het Oude en het Nieuwe, dat is niet weg te denken. Dat moet je kennen, dat moet je begrijpen. Want als je dat niet hebt, dan krijg je een wankelend fundament. Want het fundament van Christus is gebouwd op het fundament van de beloftes aan Abraham, Isaac en Jacob. Dat kun je niet uit elkaar trekken, want dan gaat het wankelen. Maar dat moet je op elkaar houden en daar moet je bovenop gaan bouwen. En dan is juist Paulus die dat op zo'n bijzondere wijze doet. Want dan zegt hij, zoals Abraham. Nou, daar zit je dan als gemeente, Nieuw Testamentisch gemeente. Nou, Paulus moet dat zo ver terug. Komt dat niet wat begrijpelijker? Kun je onze dominee gebruiken of onze oudste of helemaal terug naar Abraham? Nee, hij zegt, zoals Abraham, en dan komt het, God geloofde. Wat gaat Paulus hier doen? Paulus gaat het basisprincipe van rechtvaardiging door het geloof gaat hij neerleggen. En daaruit vandaan gaat hij bouwen. Daaruit vandaan wil hij laten zien dat wij vandaag de dag dat niet moeten veranderen. Dat dat nog steeds een Bijbelse waarheid is. En hij zegt, eer zoals Abraham geloofde en het hem tot gerechtigheid werd gerekend, begrijp dan toch. Begrijp dan toch. Nou, wat moeten we begrijpen? Nou, daar komt hij met 6 argumenten uit het Oude Testament. Eerst komt hij met 6 vragen die ons uitdagen. En dan legt hij een fundering met 6 schriftuurlijke argumenten. En daar wil hij dat mee aantonen. Maar in het gedeelte wat we gelezen hebben, vanaf vers 6 tot en met 14, daar zit ook een opbouw in. Want hij begint bij Abraham. Dan legt hij uit dat dat niet alleen voor de Jood is, maar ook al voor de heiden, toen al. U en ik werden al meegerekend in Genesis. Dan laat hij zien dat het door geloof is en niet uit de wet. En dan eindigt hij, en hoe kan het ook anders, bij het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Maar hij begint bij Abraham. En dan zegt hij allereerst, zoals we gelezen hebben, zoals Abraham God geloofde en het hem tot gerechtigheid werd gerekend, begrijp dan toch, zegt hij hier, dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. Nou, wat haalt hij hier aan? Genesis 15 vers 6. Genesis 15 vers 6. En Abraham geloofde en God rekende hem als gerechtigheid toe. Hij rekende hem gerechtvaardigd. Abraham, het enige wat hij deed, hij geloofde. Is het dan zo simpel? Aan de ene kant, ja, het is zo simpel. En aan de andere kant, wat is dat soms moeilijk, hè? Is het dan echt alleen geloven? Ja, het is geloof. Maar ons leven laat zien of we het werkelijk geloven. Want iemand die werkelijk gelooft, wordt wedergeboren. En als je wedergeboren bent, dan ga je anders leven. Dat kan niet anders. Anders heb je de verkeerde geloof. Anders heb je de verkeerde Christus vertrouwd. Als je Christus hebt leren kennen, zo is dan wie in Christus Jezus is, is een nieuwe schepping. Nieuwe schepping. Ik heb het hier misschien wel eens gezegd. Als ongelovige zat ik met mijn vingers in het aardse stopcontact. Maar ik kwam tot bekering en ik stak mijn vingers in het hemelse stopcontact. En ik werd een nieuwe schepping. Ik ging anders denken, anders leven. Alles veranderde. Hier zit maar 220. Nou, hoeveel volt er in de hemel zit, ik weet het niet. Maar reken maar dat het mensenlevens verandert. Het verandert. En hij zegt hier, begrijp dat toch. Dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En waarom is dat belangrijk? Omdat wij als christenen, ook als je kijkt naar deze wereld, moeten begrijpen wat Gods belofte met Abraham, Isaac, Jacob, Mozes, David en noem ze maar op, wat dat inhoudt en wat dat betekent voor de toekomst die wij nog te verwachten hebben. Dat is het eerste fundament wat gelegd wordt. Die gerechtigheid in Abraham. Maar dan gaat hij verder. Dan laat hij zien in de verzen 8 en 9 en de Schrift. En wat ik zo bijzonder vind, is dat hij niet zegt en de Heere zei, of het evangelie leert, hij zegt en de Schrift voorzag. Lieve broeders en zusters, de Schrift helpt ons dingen te zien. Helpt ons de plannen van God te begrijpen. Helpt ons een juist wereldbeeld te hebben. Helpt ons een juist godsbeeld te hebben. Helpt ons een juist zelfbeeld te hebben. Helpt ons een goed, zuiver zicht op het evangelie te hebben. Waarom? Omdat de schrift al voorzag in wat voor tijden wij terecht zouden komen. Maar hier ook, en de schrift voorzag dat God uit het geloof, wie? De heidenen. De heidenen. Dat schrijft hij in Genesis 15. Of Genesis 12 is dat. Genesis 12. Dat in Abraham de heidenen gerechtvaardigd zouden worden door het geloof. De zegen van Abraham zouden ontvangen. Weet u wanneer dat plaatsvond? In Handelingen 10. Toen kwam de eerste heiden, Cornelius, die kwam tot geloof. En er komen nog meer heidenen tot geloof. En de Joden in Jeruzalem, die zitten met hun handen in hun haar en in hun baard misschien. En die weten niet, wat moeten we nu? En wat deden ze? Terug naar de schrift. Want de schrift had dit al voorzien. En de schrift, zo zegt hij zo mooi, dat de heidenen, het geloof de heidenen zouden rechtvaardigen. Verkondigde eertijds aan Abraham wat? Wat staat er bij u? Hij verkondigde aan Abraham de wet. Juist. Het evangelie. Het evangelie, denken wij vaak, dat begint bij Matteüs hoofdstuk 1. Nee, het evangelie begint bij Abraham. Want het evangelie betekent dat je door geloof gerechtvaardigd bent en het een werk van God is en niet van onszelf. En hier zegt hij dat eertijds aan Abraham het evangelie werd verkondigd. En dan zegt de Heer, in u, Abraham, in u zullen al de volken gezegend worden. En dat staat weer in de schrift. Genesis 12, vers 3. Dan gaat hij verder. Vers 9 of 10 en 12. 10, 11, 12. Dan zegt hij, want alle die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven, vervloekt is een ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen. En dat door de wet niemand, als de Bijbel zegt, niemand gerechtvaardigd wordt. Hoe komen we er dan bij dat er toch iemand gerechtvaardigd kan worden door de wet? Dan verheffen je toch boven Gods woord. Als Gods woord zegt niemand, en wij zeggen jawel, iemand, dan gaan we helemaal mis. En dat is hetzelfde met Johannes 14, vers 6. Als de Heer Jezus zegt, ik ben de weg, ik ben de waarheid, ik ben het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dan moeten wij niet zeggen, nou, er is ook nog een zijdeurtje. Er is een achterdeurtje. Alle religies zijn hetzelfde, niet zo moeilijk, je bent een goed mens. Je gaat naar de kerk. Nou, je kan naar je kerk gaan de hele leven, maar als je de Heer Jezus niet aanvaardt, dan heb je het leven niet. Zo duidelijk is de Bijbel, want niemand is niemand. En als hij hier zegt dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt, dan is dat duidelijk, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Zal uit het geloof leven. Maar voor de wet is het uit geloof, maar de mens die deze dingen doet, zal daardoor leven. Nou, Paulus schrijft hier, of grijpt hier terug op Deuteronomium 27, Habakuk en Leviticus. Het Oude Testament. Daar bouwt hij zijn fundering uit vandaan. En wat staat er zo beschrijft, moet u goed opletten dit, hè. Vervloekt is een ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in de wet. Dus als we het willen teruggaan naar gedeeltes uit de wet, want we zoeken dan wel wat bij ons past. Dan zegt Paulus, nee, dat werkt niet. Als je terug wil naar de wet, dan moet je de hele wet volbrengen. En dat is niet alleen de 10 geboden, dat zijn ook nog eens de 613 subgeboden. Nou, begin er maar aan. Begin er maar aan. Wie heeft hier wel eens gelogen? Ja, ik wel hoor. Vooral toen ik klein was. En vooral als ik iets moest verzwijgen voor mijn vrouw. Maar was een leugentje om best wil. Dat kan, hè? Nee. Dus, ik heb al gefaald. Wie heeft er wel eens iets weggenomen wat niet van jou was? Oké. Helemaal een zondaar hier. Maar dat laat zien, die wet is niet te volbrengen. En het is de genade van God. Want als je hem wil volbrengen, dan moet je wel alles doen. En als je zegt, nou, ik ga met de Sabbat beginnen. Want dat staat in de wet. Nou, dan ben je begonnen aan 10 en 613. Want die één kun je niet loskoppelen van het andere. Het hoort allemaal bij elkaar. De gehele wet. En Paulus die wil hier laten zien, nou, als je eraan begint, word je daar absoluut niet door gerechtvaardigd. Dat zal je niet lukken, het zal niet gebeuren. En hij haalt daar het Oude Testament bij aan. Maar dan komt hij bij de Heere Jezus uit. Hij komt bij onze heiland uit. Moet u lezen, vers 13. Christus. Oh, wat hebben we er heerlijk van gezongen. Het is volbracht. Er is kracht in het bloed. God heeft zijn zoon gegeven. 3 prachtige liederen achter elkaar. En dan zegt hij, Christus heeft ons. Wie is die ons? Dat zijn zij die door geloof in de Heere Jezus Christus gerechtvaardigd zijn. Hij heeft ons vrijgekocht. Vrijgekocht. Maar vrijgekocht van wat? Niet van de wet. Hij heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet. En hoe is het dan mogelijk dat er christenen zijn die terug willen naar het wetticisme? Als Paulus zegt, maar Christus heeft ons juist van die vloek, van die last, van die zwaartekracht, of de zwaarte van de wet, vrijgekocht. Want het wordt een last op je schouders. Het gaat schuldgevoelens brengen. Het gaat je tekortkomingen laten zien. Waarom? Omdat we die wet niet kunnen volbrengen. Maar als je dan gaat leren leven, wat er staat, dat Christus ons heeft vrijgekocht, dan kun je vanuit die vrijheid gaan groeien en bloeien. Wel overeenkomstig zijn woord. Want er zijn wel heel wat regeltjes voor christenen. Het Nieuwe Testament heeft wel 1050 verzen die in zich hebben van doe dit, laat dat, wees zo. Maar dat is niet om behouden te worden, dat is niet om gerechtvaardigd te worden, maar dat is omdat je een gerechtvaardigde bent. Omdat je een behouden bent. Een behouden persoon bent. En daarom wil het Nieuwe Testament laten zien, ga daar dan ook vanuit leven. Ga daarvan genieten. En dit zijn de richtlijnen om het te doen. Is in het verkeer toch ook? Alle regels in het verkeer zijn ons niet om ons tot vervelens toe maar in die auto te zitten, maar zodat we soepel kunnen rijden met elkaar en bescherming, veiligheid. En zo zijn ook de regels in het Nieuwe Testament voor ons. Maar hier zegt hij, dit moet je vasthouden. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons. Hij heeft het gedaan. Hij is een vloek geworden. Mijn heiland? Ik dacht dat hij een lam was geworden. Want Paulus zegt, nee, hij is meer dan dat geworden. Hij is tot een vloek geworden. Hij die hemel en aarde gemaakt heeft, de zoon van de Allerhoogste, de eerstgeborene van de ganse schepping. Als je zijn titels in Colossense leest, hoe groot de Heere Jezus al was voordat zelfs de wereld bestond. Is hij ons tot een vloek geworden? Ja, hij is een vloek geworden. En dan gaat Paulus weer terug naar het Oude Testament, Deuteronomie 21. Want er staat geschreven. Paulus verzint het niet. Er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan een hout hangt. Christus hing daar niet alleen als het lam van de Allerhoogste, maar hij hing daar als een vloek. Pas niet, hè? Dat beeld hebben we eigenlijk liever niet. De lijdende mens, de Messias die zijn leven gaf, het lam van God dat zijn bloed vergoot. Maar de Bijbel gaat nog veel verder. Hij zegt, nee, het was een vloek wat daar hing. Een vloek. Maar dan moeten we doorlezen. Waarom werd Christus een vloek? Op dat. Dat zijn van die woordjes die moet u gaan onderstrepen. Op dat. Waarom? Therefore, oh nee, dat is Engels. Om die reden. Al die woordjes. Waarom was hij vervloekt aan dat kruis? Op dat. Hier komt de reden waarom. Op dat de zegen van wie? De zegen van God. De zegen van de Heilige Geest. De zegen van de opstandingskracht. Nee, op dat de zegen van Abraham. Hij gaat helemaal terug naar Genesis. Opdat de zegen van Abraham, dat was de reden dat Christus zou sterven, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus, dus niet buiten hem om, maar in hem, tot wie? Tot de heidenen zou komen. Tot u en tot mij. Tot jou. Dat was Gods heilsplan van de beginnen. Abraham werd niet zomaar geroepen. Laat ik eens kijken wat ik met Abraham kan gaan doen. Nou, nee, in het eerste moment al viel dat in Gods heilsplan. En Paulus schrijft dat helemaal terug. En hij zegt, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen. En, hij houdt niet op, opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen. Hoe? Door het geloof. Door het geloof. En lieve broeders en zusters, we moeten waakzaam blijven. Persoonlijk in onze wandel met de Heere Jezus, maar ook als gemeente in zijn geheel. Leven wij, verkondigen wij, handelen wij overeenkomstig het zuivere evangelie. Want pas op. Ze zijn binnen voordat je het weet. Heel subtiel. Het begint altijd met raakvlakken. Elkaar ontmoeten. En dan komt die overtuigende kracht. En als we dan niet teruggaan naar de schrift. Als we dan niet broeders of zusters opzoeken die de schrift beter kennen. En daarmee delen. Ik hoor dit, ik hoor dat. Klopt dat? Is dat Bijbels? Ik krijg deze vragen. En dat neigt mij ook weer zelf tot onderzoek. Is dit schriftuurlijk? En dan kom je er zo vaak achter. Het is zo subtiel een leugen. Het is geen waarheid. En Paulus die zegt, blijf bij het evangelie. En ik hoop dat ik de volgende keer hier mag spreken, dat ik niet hoef te zeggen, o dwazen. Maar dat ik kan zeggen, broeders en zusters, goedemorgen. Maar dat kon ik vandaag toch ook, hè? Ja, gelukkig. Maar snapt u het belang? Maar waar ik ook naartoe wil, lees je Bijbel. Lees uw Bijbel. En niet alleen de makkelijke gedeelte. Lees dat Oude Testament. Probeer Gods heilsplan te ontdekken en zie hoe dat met elkaar verweven is. Zoals de zegen aan Abraham het fundament is waar Christus op gebouwd is. En waar wij als gemeente en individuele gelovers verder mogen bouwen. En 1 Korinthe 3 zegt, zie dan toe hoe je bouwt. Zie dan toe hoe je bouwt. En als u twijfelt aan uw bouwmaterialen, zoek een broeder of zuster. Ga elkaar ondersteunen, ga elkaar bemoedigen, onderwijs elkaar, versterk elkaar, zodat we dat zuivere evangelie met elkaar vasthouden. Lieve broeders en zusters, ik heb hier een frase geloof ik ergens, oh ja. Wij beoordelen het woord van God niet naar onze emoties en ervaringen, maar beoordelen onze emoties en ervaringen aan het woord van God. Heel belangrijk om dat vast te houden. Ik zal hem nog een keer doen. Ik snap dat hij moeilijk is. Hij is van mezelf. Ik moet mezelf ook steeds lezen. Wij beoordelen het woord van God niet naar onze emoties en ervaringen. Maar beoordelen onze emoties en ervaringen aan het woord van God. Mag de Heere u daar rijkelijk mee zegenen. Zullen we hem daar samen voor danken. Vader, we komen u danken voor dit prachtige gedeelte uit de brief aan de Galaten. Heer, aan de ene kant zo verdrietig als Paulus al die vragen moet stellen. Als hij heeft waargenomen dat er een vals evangelie is binnengekomen. En hij noemt ze gewoon dwaas. Hoe is het mogelijk? Je hebt Christus leren kennen. Vader, dan is dat ook een waarschuwing voor ons, de dag van vandaag. Want wat zijn er een evangelie in ons eigen land, in Europa, in de wereld. Je hebt het ene nog niet gehad en het ander komt weer. En we hebben altijd van die momenten, maar we zien ze ook weer verdwijnen. Maar het zuivere evangelie blijft, omdat dat van u is. Maar we moeten het wel leren verstaan. Wel leren begrijpen. En met eenvoud in het geloof aanvaarden. Vader, wilt u ons en ieder daarmee versterken, mee bemoedigen. Maar ook in geheel als gemeente. Dat het evangelie, waar we zo rijkelijk van gezongen hebben. Dat het is volbracht. Dat de kracht is in het bloed. En dat u ons de geest hebt gegeven. Dat niet uit werken is. Maar dat het uit geloof is. En geloof alleen. Zegen in ieder daarmee. En dan bid ik u uit genade. In de naam van de Heer Jezus Christus. Amen.